Naar aanleiding van de afgelopen week dat we allemaal misschien een blik hebben gegooid op de zonsverduistering, al dan niet met brilletje op of alleen maar op tv, zoals ik, is ook de titel van vandaag zonsverduistering. Vorige week heb ik het gehad over het vernieuwing van denken. Dat in het Koninkrijk van God geen plaats zou zijn voor het denken vanuit de duisternis, maar alleen plek is voor het denken van het Koninkrijk van de Zoon. De duisternis heeft namelijk niets gemeen met Gods Koninkrijk, met koninklijke gedachten. Het ging over het proces hoe wij ons denken, hoe wij zouden moeten denken en dachten als wereldburgers, dat we nu zouden moeten gaan denken als koninklijke burgers, als hemelburgers. Ons denken in lijn brengen met wat Gods woord zegt over ons, of over de mensen om ons heen, de wereld om ons heen. Wij zijn niet van deze wereld, maar wij zijn in deze wereld. En vandaag, vorige keer ging het dus meer over hoe vernieuw ik mijn denken over mijzelf, wat God over mij zegt, over de gemeente. Vandaag wil ik ons denken zo mogelijk veranderen in hoe wij denken over God. Dus niet over wie wij zijn vanuit Gods woord, maar wie God is vanuit Gods woord. En er zijn nogal wel wat verschillende gedachten over. Er zijn nogal wat mensen die daar een verduistering over hebben, over wie God eigenlijk is. Dat God een beetje als zon verduisterd wordt. Maar als we weten wie God werkelijk is, dan geeft het ook een stuk verandering, ook in ons denken, ook in ons leven, ook hoe we naar God kijken, ook hoe we naar dingen aankijken die ons overkomen. Dus vandaag gaan we de verduistering met een brilletje op bekijken. En daartoe gaan we eerst lezen uit 2 Koningen 1 vers 1 tot 18. Die zal u zelf even moeten opslaan, of aantikken, of voorswipen. 2 Koningen 1, vers 1 tot 18. We gaan 18 versen lezen met elkaar. Nou ja, ik lees het, jullie lezen mee. 2 Koningen 1. Hebben we hem? Moab kwam na de dood van Achab tegen Israël in opstand. Achazia viel door het... Ik lees vanuit de HSV. Achazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek dat in Samaria is en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen, ga, raadpleeg Baalzebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. Maar een engel van de Heere sprak tot Elia, de Tisbiet. Die zei, sta op, ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen god in Israël is, dat u Baalzebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom, zo zegt de Heere, u zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen, maar u zult zeker sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden bij hem terug en zeiden tegen hen, wat is dit dat u van nu al bent teruggekomen? Ze zeiden tegen hem, een man kwam ons tegemoet en zei tegen ons, ga, keer terug naar de koning die u gestuurd heeft en spreek tot hem, zo zegt de Heere, is het omdat er geen God in Israël is dat u boden stuurt om Baalzebub, de god van Ekron, te raadplegen? Daarom zult u van het bed waarop u bent gegaan liggen niet afkomen, maar u zult zeker sterven. Hij sprak tot hen, die koning, hoe zag die man eruit, die u tegemoet gekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? Ze zeiden tegen hem, het was een man met een haren mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. En toen zei hij, oh, dat is Elia, de Tisbiet. Okay, nou, die wordt herkend om zijn mantel en zijn leren gordel. En hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem toe met zijn 50-tal. Toen deze naar hem toe klommen, want, zie, Elia zat op de top van een berg, sprak hij tot hem, man gods, de koning heeft gesproken, kom naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50, als ik een man gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en uw 50-tal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn 50-tal. En hij stuurde opnieuw een andere hoofdman over 50 naar hem toe met zijn 50-tal. Deze nam het woord en sprak tot hem, man gods, dit zegt de koning, kom snel naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot hem, als ik een man gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en uw 50-tal verteren. Toen kwam het vuur van God uit de hemel neer en verteerde hem en zijn 50-tal. En opnieuw stuurde hij een hoofdman over 50, de derde met zijn 50-tal. Deze derde hoofdman over 50 klom naar boven, kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia neer. Hij smeekte hem en sprak tot hem: man Gods, laat mijn leven en het leven van uw dienaren van dit 50-tal toch kostbaar zijn in uw ogen. Zie, vuur is uit de hemel neergekomen en heeft de eerste twee hoofdmannen over 50 met hun 50-tallen verteerd. Maar nu laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel van de Heere tot Elia: ga met hem naar beneden, wees niet bevreesd voor hem. En hij stond op en ging met hem naar beneden, naar de koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heere, omdat u bode gestuurd hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen, is het omdat er geen god in Israël is die u naar zijn woord kunt vragen. Daarom zult u niet meer van het bed waarop u bent gaan liggen afkomen, maar u zult zeker sterven. En zo stierf hij, overeenkomstig het woord van de Heere dat Elia gesproken had. Omdat hij geen zoon had, werd Joram koning in zijn plaats in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda. Het overige nu van de geschiedenis van Ahazia, wat hij gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël? Tot zover. Een lekker verhaal. Hè? We schrijven het jaar 879 voor Christus. Ahazia wordt koning over Israël. Zijn vader Achab heeft 21 jaar over Israël geregeerd. En dit jaar wordt Ahazia koning. Hij staat waarschijnlijk op zijn balkon te kijken over zijn geweldig landgoed. Valt over van zijn balkon af, omdat het traliewerk waarschijnlijk doorbreekt. En hij gaat er niet direct dood aan. Maar hij komt wel behoorlijk gewond op een ziekbed te liggen. Ik denk dat hij behoorlijk gewond was. Het woord zegt hij is ziek, maar ik denk dat hij aardig gewond was. En hij vraagt zich dan ook af, is dit tot de dood? Leidt dit tot de dood? En hij stuurt zijn bode weg naar Ekron, naar die god Beelzebub, om te vragen, is dit inderdaad ten dode, ja of nee? Beelzebub is de god van vliegen. Dat was de god die volgens hun de vliegen weghield als je ziek was. Of die je ziek maakte. Dus wel een god in ieder geval die met ziekte te maken had. Dus zijn boden gaan vliegensvlug, gaan ze naar die god toe. Komen daar niet aan, want God had inmiddels Elia gewaarschuwd en een seintje gegeven. Joh, er zijn mannen onderweg, ga naar ze toe. En hij onderschept ze. En ze moeten naar Ahazia toe en zeggen dat hij aan die verwondingen inderdaad zal sterven. Dat doen ze. Hij vraagt wie heeft dat gezegd. Het blijkt Elia te zijn en hij stuurt 50 mannen en hun hoofdman en die worden allemaal verteerd door vuur. Gebeurt het nog een keer, komen er weer 50 man plus de hoofdman. Vuur uit de hemel, allemaal verteerd. Derde keer, dan wordt het inderdaad gespaard. En zijn broer Joram wordt koning. Het is dit soort verhalen waarvan mensen zeggen, wat is dit een gewelddadige God. 102 mannen die door vuur gedood worden vanuit de hemel, terwijl ze alleen maar komen om Elia te vragen naar de koning te komen. Want die ligt ziek in bed. Wat een wrede God. Dit is niet normaal. En zo heb je natuurlijk nog veel meer verhalen in de Bijbel die dit soort verhalen zijn. Bijvoorbeeld de aarde die open splijt en alle mensen van Korach die worden verzwolgen in de aarde. Aarde gaat er overheen, mensen zijn weg. En dat zijn er een stuk of 5000. Andere mensen die vluchten nog en die worden de 250 mannen worden ook nog eens een keer door vuur verteerd. Lekker. Verhalen dat in de naam van God hele stammen worden uitgemoord. Onschuldige mensen de dood vinden. Oorlogen, veldslagen, genocide, noem maar op. Wat voor God is dit? En het is dit soort verhalen uit het Oude Testament waardoor mensen afhaken van het geloof. Als dit de God is die wij dienen, nou, daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Maarten van Rossum, die kennen we allemaal waarschijnlijk wel, die heeft een opstel, een essay geschreven. Hij heeft de Bijbel in 2010 heeft hij helemaal gelezen. Dat is typisch van Rossum, die leest alles wat los en vast zit. Hij heeft de Bijbel in één stuk helemaal gelezen. En daar heeft hij een opstel over geschreven en ik haal aan. Hij schrijft, Natuurlijk had ik een vage notie van wat er in het Oude Testament stond. Maar voordat ik het in 2010 helemaal las, had ik geen idee hoe erg het was. Het opperwezen, zo noemt hij God, in het Oude Testament is wraakzuchtig, kleingeestig en vaak nodeloos gewelddadig. Zijn optreden is op schokkende wijze willekeurig. Het opperwezen in het Oude Testament is totaal onmenselijk. Het Nieuwe Testament, zegt hij, is totaal anders van toon dan het Oude. Centraal staan de vier evangeliën. De evangeliën spreken vanzelfsprekend vooral aan vanwege de figuur van Jezus. Het klinkt wellicht wat eigenaardig, maar ik vond Jezus verrassend interessant. Anders in zijn mentaliteit en optreden dan ik had gedacht. Hij is bepaald niet leptozoom. Mager, betekent dat, zeg maar. Een slap Janus, die je op grond van een deel van de iconografie, beeldende kunst, zou verwachten. Integendeel, zegt hij, Jezus is een realist. Voor zover een rondtrekkende prediker die beweert dus over God te zijn een realist kan zijn, die met beide benen op de grond staat. Wie het Nieuwe Testament naar behoren leest, kan niet anders dan concluderen dat alle politieke partijen die zich beroepen op Jezus' woorden, blasfemie bedrijven, godslastering. Wat wij hier doen met onze gezondheidszorg, zondagsrust of wat dan ook maar, heeft niks te maken met Jezus' uitnodiging voor het Koninkrijk van God. Het is treurig, maar waar. De meeste christenen zijn zo onchristelijk als de pest. Maar ik vergeef ze hun verwarring graag. Einde citaat. Dat is het contrast. Contrast van Jezus, ja, nou, die vind ik wel wat. Dat is een toffe peer. Hè? Daar kan ik wel mee door één deur. Maar die God uit het Oude Testament, man, hou erover op. Die vind ik helemaal niks. Het is een vrede God. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel, zoals wij die kennen. En als het in de Bijbel staat, ja, dan is het waar. Dat klopt, alles is waar. Maar niet alles weerspiegelt hoe God is. Neem die gebeurtenis die we net gelezen hebben uit 2 Koningen. Verhaal waarvan je zegt van hoe kan God zoiets doen? Een verhaal wat ook de discipelen kennen, want de discipelen kenden Gods woord, het Oude Testament. En dan staat er in de Bijbel, op een gegeven moment zijn ze dan met Jezus onderweg naar Jeruzalem. Jezus is gefocust op Jeruzalem, want dat wordt zijn eindbestemming. Jezus weet dat zijn einde nadert. En dan komen ze door een dorp van Samaritanen heen. En die Samaritanen zijn nou niet bepaald de grootste vriendjes van het Joodse volk. En die Samaritanen zijn echt niet van plan om hun daar doorheen te laten komen. En zeker niet om ze te ontvangen, staat er. En dat prikkelt de discipelen. Dat wekt wat in ze op. Jullie mij ons niet ontvangen? En dan staat er in Lucas 9 vers 54 dat die discipelen zeggen: Heren, wilt u dat wij zeggen dat de vuur van de hemel moet neerdalen en het verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Dus we kennen het verhaal. Elia deed het, de man van God, dus ook wij zouden dat kunnen doen. Ja, zullen we Jezus, zullen we vuur uit de hemel komen, allemaal dood, ja, zullen we het doen? Je ruikt bijna hun enthousiasme. En Jezus keert zich om, kijkt ze aan en dan staat er, hij bestraft ze. Hij bestraft ze met de woorden: u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Hij zegt eigenlijk: wat denken jullie wel? Wat denk je eigenlijk wel? Dat ik mensen met de grond gelijk ga maken? Zo ben ik niet en zo is de Vader ook niet. Want zoals ik ben, zo is de Vader. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Ik en mijn Vader zijn niet zo. Wij zijn gevers van leven en niet gevers van de dood. De duivel, dat is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij is een leugenaar. Hij is op zoek naar wie hij kan verslinden, kan verteren, kan doden. Dat is de duivel. Hij zegt maar: papa en ik, wij niet. Wij zijn van het leven. Wat Elia dus deed, was dus niet van God. Want God is niet zo. En Elia misbruikte de gave die hij had gekregen. Een gave die hij had gekregen om bij die Baalpriesters zo'n altaar in de fik te laten steken. En te laten zien: ik ben God. En hij misbruikt die gave om mensen om het leven te brengen. Nooit Gods bedoeling. En zo worden we vandaag de dag nog steeds dingen aan God toegeschreven die helemaal niet van God zijn. Iemand wordt ziek. Nou, dat zou wel eens een straf van God kunnen zijn. Of iemand krijgt een ongeluk, raakt verlamd of wat ook, of misschien erger nog overlijdt. Nou, dat zou wel eens een ingrijpen van God kunnen zijn, want hij was zo verkeerd bezig. Als een orkaan een heel gebied vernielt, als een watervloed heel een gebied onder water zet, dan zeggen wij, nou, dat zou wel eens van God kunnen komen. Sterker nog, in het Engels zeggen ze, it is an act of God, heet dat. God heeft het gedaan. Maar als je iets toeschrijft aan God, dan moet je wel weten dat het inderdaad zo zou kunnen zijn. Dat God dat gedaan zou kunnen hebben. Is God zo? Maar die zon van God is soms verduisterd voor de mensen. En er komt iets voor hun en ze... En waarom komt dat? Omdat ze de Bijbel niet in hun hele context bekijken. Niet alles wat in de Bijbel staat is hoe God echt is. Niet alles wat mannen van God zeggen is hoe God is. Zelfs niet alles wat in de Bijbel staat is waar. Wat zeg je nou? Is niet alles wat in de Bijbel staat waar? Nee, nou moet je op en nou gaan, nou haak ik af. Het woord van God is wel waar. Maar het woord wat mensen soms spreken van God is vaak niet waar. Neem het boek van Job. Job breekt in de gesprekken die zijn vrienden hebben met Job. En God zegt daar tegen Elifas, een van die vrienden, in Job 42, bijna helemaal aan het eind. Hij zegt, wat jullie over mij vertellen, dat ben ik helemaal niet. Jullie hebben allemaal verkeerde dingen over mij gezegd. Maar het geval wil wel dat vanaf Job 5 tot en met Job 41 gaat het allemaal zo'n beetje over wat die vrienden over God zeggen. En God zegt van, alles wat daar staat, dat ben ik niet. Jullie hebben het helemaal fout. Job is degene die het goede heeft. Maar jullie zeggen allemaal onzin over mij. Dus als we iets aanhalen uit de Bijbel, moeten we wel weten of het God representeert of niet. Als ik iets geleerd heb van de Bijbelstudies over de verbonden, voor degenen die erbij zijn geweest, dan is het dat God dingen moest doen die hij niet wilde doen. Hij deed dat en hij moest dat doen omdat hij zich aan het verbond moest houden wat het volk met hem wilde aangaan, waar consequenties aan zaten. En daarom moest hij dingen doen die hij niet wilde doen, maar moest doen vanuit het verbond wat hij was aangegaan. Niet omdat hij dat is, maar omdat dat moest. En dan is het mooi om te lezen dat zelfs toen hij die verbonden moest houden, dat hij toch elke keer weer terugkomt en zijn barmhartigheid toont, zijn genade toont, zijn liefde toont en zegt, kom op, laten we doorgaan. Dat is ook God. Maar het verbond eiste van hem dat hij maatregelen zou treffen, terwijl hij niet zo is. Neem je als vader bijvoorbeeld, als je een kind hebt en je maakt bepaalde afspraken met je kind, als het daar vatbaar voor is. En het kind heeft de lak aan en doet gewoon wat het zelf wil. Nou, dat hebben wij meegemaakt hoor. Dan zal die vader iets ondernemen naar het kind toe. Het zal een straf opleggen of het kan uitlopen op een tik op de vingers. Of wat wij vroeger kregen was met een pantoffel op je achterwerk. Voor de Indo's onder ons, die kregen het met de sapulidi. Zo'n rietstengels ding. Niet omdat de vader dat wilde, omdat hij zo is, maar omdat hij dat wel moest doen, omdat hij een afspraak had gemaakt. Nou, zo was het ook met het verbond. Maar wij hebben nu een beter verbond. Een veel beter verbond, een nieuw verbond, een verbond van genade, een verbond van liefde, een verbond van vergeving. Een verbond waarin God laat zien wie hij echt is, zoals hij wil zijn, wat zijn hart is. Een verbond waarin Jezus toont, dat is mijn vader. Zo is hij en niet anders. Kwam Jezus om mensen te gronden te richten? Kwam Jezus om mensen ziek te maken? Om ze ellende te geven? Nee, hij kwam om ze te genezen, om nieuw leven te geven. Dat was waarom hij kwam. En zo is ook de Vader. Als er één discipel is die heel dicht bij Jezus stond, dan was dat zijn geliefde discipel Johannes. Zijn geliefde discipel. En Johannes heeft heel veel meegemaakt met Jezus. Hij heeft wonderen gezien, hij heeft tekenen gezien. Hij heeft zien gebeuren dat Jezus in zijn verheerlijkte staat op die berg was. Dat Elia en Mozes erbij komen. Hij heeft gezien dat hij zat te bidden in Gethsemane onder tranen. Hij heeft gezien hoe hij bij het avondmaal, hoe hij dicht bij Jezus lag. Hij heeft gezien hoe hij aan het kruis hing. Hij was de enige discipel die nog bij het kruis aanwezig was. En als je aan hem zou vragen, Johannes, jij geliefde discipel, wat is voor jou nou het belangrijkste van wat je van Jezus hebt meegemaakt? Wat zou je zeggen? Wat is het belangrijkste wat jij zou zeggen over Jezus? Dan is zijn antwoord in 1 Johannes 1 vers 5. Hij zegt, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Dus als je hem vraagt, wat is nou het belangrijke? Hij zegt, dit is de boodschap. Dit is wat ik wil verkondigen. En niks anders, dit is het. God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Hij heeft niks gemeen met het rijk van de duisternis. Niks. Hij heeft alles gemeen met het koninkrijk van de Zoon. En hij had kunnen zeggen, God is licht en in hem is geen duisternis. Maar hij legt er nog even een klemtoon op. Hij zegt, God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Niets te vinden van duisternis in God. Totaal niks. Geen enkele vorm van kwaad, oordeel of wat ook. Hij is gewoon zo goed, zo barmhartig, zo mooi, zo geduldig, zo warmhartig zou je kunnen zeggen. Zo aardig is onze God. Ik vind een mooi voorbeeld dat als Jozua, die zit midden in de oorlog, hij is aan het strijden en God helpt hem om zijn vijand te verslaan. In dit geval de Amorieten. Dat was trouwens ook een gevolg van het verbond. Hij zou het volk moeten helpen in de strijd als de strijd aangaat. Hij zou moeten helpen. En dat doet hij dan ook. En zij verslaan de Amorieten. En als ze dan verslagen zijn, dan zegt Jozua tegen God dat de zon moet stilstaan. De zon moet stilstaan midden op de dag, zegt hij. En God gaat dan niet in discussie met Jozua van, Jozua, wat ben je toch een sukkelman. Ken je niet hoe de hemellichamen werken? Het is niet de zon die draait om de aarde. Hoe kan ik nou de zon stilzetten als hij al stilstaat? Sukkel die je bent. En hij gaat niet eens de discussie aan, want het was ook niet bekend. Dat was pas eeuwen later bekend onder Galileo. Maar God is zo goed dat hij de aarde doet stilstaan. En hij laat Jozua denken dat de zon stilstaat. Dat is mooi. Hij gaat niet de discussie aan. Hij zegt, ik zet gewoon de aarde even stil. En die stond echt heel lang stil. En Jozua denkt, wow, de zon staat stil. Nee, de aarde staat stil. Maar God is zo goed. God ontmoet je daar waar je bent. Hij heeft niet bepaalde eisen voor je. Van, je moet wel dit weten, je moet wel dat doen en je moet wel dat kunnen. En dat moet je wel eerst afleggen en dat doen. Nee, hij ontmoet je daar waar je bent. Hij dringt niks op. Hij geeft je niet van langs als je iets niet weet of niet goed doet. Hij is goed, hij is licht. En in hem is geheel geen duisternis. Betekent dat dan dat je niks ergs kan overkomen? Natuurlijk wel. Zo kennen we ook de wet van zaaien en oogsten. Wat de mens zaait, zegt Galaten 6, wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Dat is een wet. Er staat, wie in zijn eigen vlees zaait, wordt oogsten dan? Verderf. Als je zaait in de geest, zegt hij, dan oogst je eeuwig leven. Het is maar net wat je zaait. Hosea zegt, als je wind zaait, dan oogst je een wervelwind. Hosea zegt ook, van als je gerechtigheid zaait, dan oogst je goede tierenheid. Het is maar net wat je zaait. En zo zijn ook de gevolgen in ons leven vaak het gevolg van wat je hebt gezaaid. En waar je dan vervolgens de vrucht van plukt. Niet dat God dat doet, maar het is de oogst van jouw zaaien. Zo heeft Jezus bijvoorbeeld alles gedaan om aan te tonen dat hij de Messias is. Vlak voor zijn dood, en ik heb dit al vaker aangehaald, vlak voor zijn dood staat hij te kijken vanaf de Olijfberg over Jeruzalem. Niet, en hij huilt, hij weent, hij huilt daar over Jeruzalem. Niet om wat hem overkomt, maar wat de mensen in die stad gaat overkomen. En hij zegt erbij in Matthäus 23, vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Jullie hebben het niet gewild, zegt hij. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij vanaf nu aan niet meer zien. Hij had alles gewild, maar ze wilden het niet aannemen. En dan zegt hij, je zult mij vanaf nu niet meer zien. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo, want ze zouden hem daarna, vlak daarna, nog letterlijk zien. Maar het betekent ook, je zal me vanaf nu niet meer, zal ik niet meer naar jullie omzien. Hij zegt eigenlijk, jullie hebben het niet gewild, ik trek mijn handen ervan af. Ik trek mijn handen ervan af. Jullie hebben iets gezaaid en je zal de oogst ervan krijgen. En 40 jaar later wordt inderdaad het huis, de tempel, Jeruzalem tot puin gemaakt. Meer dan 1 miljoen doden Joden vinden daar de dood door de slag met de Romeinen. 40 jaar later is het zover. En God had dat niet gedaan. Het was het gevolg van wat zij hadden gezaaid. En God trekt zijn handen terug en zegt van oké, als dit is wat jullie willen, dan zal je de oogst daarvan krijgen. Het is de oogst van wat ze hebben gezaaid. Als je als ouders geen maat weet te houden met drank, dan zal je de gevolgen daarvan zien in je eigen leven, of in je kinderen, of in je kleinkinderen. Als je de kantjes ervan afloopt met je eerlijkheid, dan zaai je uiteindelijk ook een stuk oneerlijkheid ook bij je naaste. Als je het niet serieus neemt met je geloof, dan oogst je ook ongeloof bij anderen. Als je de gemeenschap met andere gelovigen niet belangrijk vindt, dan oogst je lauwheid. Want wat je zaait, zal je oogsten. Dat is een wet. Maar als je pijn ziet, als je vernietiging ziet, als je ziekte ziet, als je verlies ziet van geliefden, God heeft er niets mee te maken. Want God is licht en in hem is geheel geen duisternis. En net zoals God het licht is, zegt ook Jezus dat hij het licht van de wereld is. Hij zegt, God, mijn Vader is het licht, ik ben het licht van deze wereld. En hij zegt daarbij ook nog eens, ik ben het licht van deze wereld, Johannes 8, vers 12. Maar wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wij hebben dat licht. Omdat Jezus in ons woont. Jezus licht, God de Vader is licht, zij wonen in ons, wij zijn het licht. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Wij hebben het licht van de wereld en overal waar we mogen gaan, en John Patrick bad er al net voor, vond ik bijzonder, wij mogen dat licht laten schijnen. Dat is eigenlijk wat Anouk aan het doen is nu in Brazilië. In een duistere wereld laten zij als groep, laten zij dat licht schijnen. En mensen worden aangeraakt. Mensen komen tot geloof. Mensen laten zich dopen. Dat is hoe wij invloed hebben op de duisternis. Niet door het tegen te gaan schreeuwen, tegen die duisternis en je ongenoegens te uiten. Maar gewoon wat je doet is, het licht aan. Dat is wat je doet. In de duisternis doe je het licht aan. Een knop omzetten. Ik weet, tegenwoordig kun je ook roepen naar de duisternis. Zeggen, licht aan! En het licht gaat aan. Maar dan nog gaat de duisternis weg omdat het licht aangaat en niet omdat je roept. Zo mogen wij in deze maatschappij staan. Niet schreeuwen en roepen en oh, ik ben er tegen, ben er tegen. Nee, gewoon licht aan. God is goed. In hem is geheel geen duisternis. En juist in deze tijd, Monique had het erover, in een tumultueuze tijd, Dat is het enige woord wat zij kon vinden. Ik zou zeggen, het is een tijd van angst, van depressie, van onrust, van onzekerheid, van hopeloosheid, van allerlei dingen wat tumultueus is. En wat de mensen dan nodig hebben is licht. Licht. Maar durven we dat nog wel te zijn? Durven we wel dat licht in deze wereld te zijn? Jezus zegt dat je dat licht niet mag verbergen onder een korenmaat. Maar wat doen we? Ik las gisteren in het Algemeen Dagblad een artikel over de katholieke kerk. Bezoekersaantal loopt razendsnel. De kerk loopt razendsnel leeg. Bezoekersaantal is in 3 jaar tijd met 1/3, meer dan 30% teruggelopen. 36%. Het zijn er nu nog geen 100.000. Een groot deel daarvan bezoekt alleen maar tijdens de hoogtijdagen nog de kerk. En in dit artikel stond ook: velen hebben moeite hun geloof te verwoorden, te delen en over te dragen aan de volgende generatie. De persoonlijke relatie met God ontbreekt veelal. En dat is geen vreemd verschijnsel. Wij zijn veelal de aantrekkelijkheid als kerk verloren. Het is onaantrekkelijk geworden voor veel mensen, omdat we geen goede boodschap meer kunnen of willen brengen. Omdat ze misschien een verkeerd beeld hebben van God, die is zo wreed en zo onmenselijk, zoals gezegd werd. Hij is een oude grijze man die op zijn troon zit en die allerlei dingen veroorzaakt en mensen haken af, want de kerk is niet aantrekkelijk. Terwijl hij licht is en in hem is geheel geen duisternis. We doen iets verkeerd. En dat schrijft ook deze man Andy Stanley in zijn boek Irresistible. Die schrijft over de toestand van de gemeente en de kerk en hoe het vroeger irresistible was. Gewoon, je kon het irresistible, onweerstaanbaar. Het was onweerstaanbaar en hoe het nu eigenlijk weerstaanbaar is geworden. Als je Engels kan, is het een mooi boek om te lezen. Irresistible van Andy Stanley. Hij zegt onder andere, want hoe is het mogelijk dat een kleine religieuze cult die ontstaan is in een uithoekje van het Romeinse, enorme grote Romeinse Rijk, in het kleine uithoekje is ontstaan. Waarvan de leider is afgewezen door zijn eigen volk. Die door hun is gekruisigd. En gekruisigd als de zogenaamde koning van Rome. Hoe kan die cult overleven in een toestand van overmatige tegenstand en vervolging? Hoe kan het? Ingeklemd tussen die Joodse religie aan de ene kant en die Romeinse overheid en onderdrukking aan de andere kant. Daarin zou eigenlijk Jezus, de Jezusbeweging, zou al begraven moeten zijn samen met de stichter ervan. Maar het gebeurde niet. Sterker nog, deze cult werd uiteindelijk omarmd door hetzelfde rijk dat probeerde het te vernietigen. In de eerste eeuwen verspreidde het christendom zich als een virus waarmee je wordt geïnfecteerd. Als je op minder dan 1,5 meter afstand stond van iemand, dan werd je christen. En er was geen spuitje tegen te krijgen. Het verbreidde zich enorm. Dat geloof had iets. Dat geloof was aantrekkelijk. Het was onweerstaanbaar. Wat was het geheim? Het was niet dat ze naar mensen liepen en met de Bijbel in de handen zeggen: dit zegt het woord van God en ik zal je een paar teksten even voorlezen. Kon ook niet, want ze hadden helemaal geen Bijbel. Ze hadden geen versen die ze konden aanhalen uit het Nieuwe Testament, want dat bestond nog niet. Maar wat was het dan? Handelingen 2 vertelt het ons. Als iemand iets nodig had, dan werden de bezittingen verkocht om daarmee de noden van die anderen te kunnen voorzien. Ze waren elke dag bij elkaar in de tempel. Ze zochten God. Ze waren eenvoudig. Heel eenvoudig. Niet allemaal regeltjes en moeilijk doen. Gewoon heel eenvoudig. En ze waren vol met blijdschap. Zij waren, wat je zegt, het licht van de wereld. En dat sloeg over op die mensen. Waardoor ze, staat zelfs, ze stonden in de gunst bij heel het volk. heel het volk. Het gaf vreugde, het gaf genade. Ze zagen Jezus aan het werk. En dat was zo aantrekkelijk. Dat konden ze niet weerstaan. En elke dag werden de mensen, die kwamen erbij. En die kwamen erbij. En de gemeente groeide als een gek. Ze hadden totaal op dat moment geen moeite, zoals zij schrijven. Geen moeite om hun geloof te verwoorden. Geen moeite om te delen. Geen moeite om het over te dragen op de andere generatie. Die persoonlijke relatie met God ontbrak daar niet. Het was zo mooi. Het uitte zich op een manier van hun leven. En mensen werden geraakt. Want het licht van God was werkzaam. En het bracht bekering en leven. Zij maakten het verschil in de wereld die nood had, die vervolging kende, die onderdrukt werd. Daarin maakten zij het verschil als het licht van de wereld. En ook zijn wij geroepen om dat licht te zijn, om dat verschil te gaan maken. We vergeten soms in de kerk dat de Heilige Geest niet een hyperetus is. Een hyperetus is een bediende. Maar dat hij een paracletus is. Iemand die erbij geroepen is, die naast je staat. Die je ondersteunt in wat jij doet. De kerk verstopt zich vaak tussen de muren en die vragen aan God van alles om te doen. God, wilt u dat doen, wilt u dat doen en wilt u dat doen en dat doen. En God zegt, nee, wacht even, hey, ik heb mijn geest gegeven om jou te helpen om te doen wat gedaan moet worden. Hij is jouw hulp. Hij wil dat wij die vertegenwoordigers zijn van dat licht en dat wij dat licht laten schijnen met de boodschap, God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Dat is een goede boodschap. Dat is een boodschap die mensen nodig hebben in een tijd van duisternis. Mensen in Oekraïne zitten letterlijk in het duister. En wij hebben het licht van deze wereld. Daarom is het ook zo belangrijk dat we samenkomen. Het is geweldig hoor dat we een livestream hebben, dat mensen thuis kunnen kijken. Maar er gaat natuurlijk niks boven het bij elkaar komen. Bij elkaar komen met andere mensen die Gods licht in zich hebben. Dat je met elkaar dat licht kan schijnen naar elkaar toe. Dat je Gods goedheid brengt, zijn genade brengt, zijn barmhartigheid brengt bij elkaar. Gods zegen aan elkaar genezing geeft, hoop geeft, herstel geeft. We hebben allemaal elkaars licht nodig. Als bij de ene het kaarsje een beetje uitgaat, is er een ander die jou dat nieuwe licht kan geven. Dat licht komt niet alleen van het plafond, dat licht komt van degene die naast je zit. Die zich uitstrekt naar je. Die je sterkt, die je bemoedigt. Die een arm om je heen slaat, die met je bidt. Dat licht van de wereld in jou heeft veel meer dan je denkt dat het is. Het verandert mensen. Het is zijn licht, want God is licht en in hem is geheel geen duisternis. En vandaag de dag hebben de mensen niet zozeer iemand nodig die Jezus verkondigt, met bijbelteksten en al. Als iemand angst heeft, als iemand ziek is, als iemand alleen is, als iemand nood heeft, verdriet heeft, dan hebben ze geen preek nodig. Dan hebben ze geen bijbelteksten nodig. Dan hebben ze Jezus in het vlees nodig. En dat ben jij. Jezus in het vlees. Met het licht van God. Want in hem is geen duisternis. Dus als je heel deze preek heel kort samenvat, dan is het: haal die verduistering van de zon weg en toon Gods licht. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Vader, u bent goed. U bent groot, u bent barmhartig, u bent vergevend, u bent liefhebbend. U bent alles, Heer. U bent licht, geen duisternis. Dank u dat u ons het licht hebt gegeven wat in ons schijnt. Tot herstel van onszelf, tot vernieuwd denken voor alles wat u ons geeft, dat we dat mogen herkennen en erkennen, maar dat we ook dat licht mogen gebruiken om niet te bedekken onder een korenmaat, maar dat we het mogen laten schijnen naar de mensen om ons heen. Mogen laten zien dat we de boodschap hebben. God is goed. Hij houdt van jou. Hij kent jou. En in hem is geen duisternis. Er is niks wat hij jou aandoet. Hij wil dat jij hem aandoet. Dank u, Vader, dat u ons dat gegeven hebt en dat we dat mogen delen. Dat u ons helpt om dat licht te kunnen laten verspreiden. Geef ons de vrijmoedigheid. Geef ons de gelegenheid. Geef ons de momenten, Heer, om dat te kunnen doen met de mensen om ons heen. Dat we over die drempel heen durven te stappen en niet zeggen van, ja, ik geloof. Maar dat je zegt, er is een God die van jou houdt. Er is een God die licht is. Die bij jou wil zijn. En hij is een goede God. Hij wil een vader voor je zijn. We hebben de boodschap. Dat we die mogen gebruiken tot eer en glorie van uw naam. En u zult dat zegenen. En datgene wat wij dan zaaien, daar zal oogst uit voortkomen. Waar dan maar arbeiders, want de oogst is zo groot. En zo dank u, Heer, dat we daarbij stil mochten staan vandaag. Dat we die zonverduistering mogen laten verdwijnen in de leven van mensen. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.